Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Nou, we hebben ze Franse liedjes laten horen en blijkbaar slaat het aan. Ik denk,
nou ja, neuken met die kale of je ne regret.
Nou, ja. Hier is de Farah 100 jaar mee bezig geweest. Nee, dat doet hij in de middag in de... Dat is gewoon helemaal niet te geloven. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. From the hot dogs.
Welkom lieve luisteraars bij alweer aflevering 30 van de podcast Hard Gras. Ik zal even voorstellen. Matthijs van Nieuwkerk, Michel van Egmond, Frans Tomeze. Daar moet u het komende uurtje mee doen. Heren, waar zullen we mee beginnen? Doen we voetbal of gaan we meteen een zijstraat in?
Voetbal, Franse liedjes, poëzie, mooie steden. Voetbal?
Ja. Voetbal beginnen? Nou ja, dan zullen we meteen even Sparta afhandelen.
Hoe gaat het met je, Hugo? Hoe gaat het met je? Beschrijf die laatste 2-3 minuten eens. Waar was je?
Ik had de eerste 35 minuten meegepakt op het kasteel. Ik had een dienstkaart aangevraagd en dan zoek je een plekje ergens. Ik moest 3 keer verkassen omdat er dan toch mensen op die stoelen gingen gaan zitten. Maar er was wel een plekje vrij. En ik dacht, ik wil die sfeer eventjes opsnuiven. Het was tam. Het was landerig. Ik kijk even naar Michel aan de overkant. Die was er ook.
Hè? Nou, vooral van Feyenoord kant was het tam en landerig.
Ook
het
legioen trouwens was ook heel tam. Ja. Ik had de indruk dat ik bij een derby Barendrecht tegen Papendrecht
zat. Ja, maar ik vond dat wel lekker. Ik was daar wel even aan toe na al die ME. Ja. Ik vond dat heerlijk, jongen. Het was gewoon jaren 50. Alleen Tinus Bosselaar ontbrak. Maar verder was het... Heerlijk ouderwets voetbal.
Er vlogen geen stoelen. Door de ruimte door het kasteel. Maar nee. Ik ging zitten, in 35e minuut moest ik weg. Want ik moest natuurlijk om 2 uur langs de lijn doen. Dus dan kachel je naar Hilversum. Nou, ik schuif dik op tijd aan. Ik kijk met een schuin oog en ik zie, ja hoor, het zit er echt in. Het sprankelende Feyenoord van Slot, dat had zich niet laten zien. Het stugge Sparta, nou ja, dat verweerde zich kranig. En de nieuwslezer komt binnen en we maken zo een praatje. Hij zei, ik ben niet blij, jij wel zeker met die 0-0. Hij zei, ik ben voor Feyenoord. Ja, dat weet ik wel. Ik zeg maar, maak je geen zorgen, want de blessuretijd die moet nog aanbreken. Ik zeg, wij hebben een traditie. Vorige week nog bij RKC verloren. Hij begint het nieuws te lezen. En ik kijk me voorbereidend op de uitzending eventjes naar het scherm. Ik zie een corner. En tot mijn stomme verbazing zag ik Sparta volharden in zonedekking. Laatste minuut, Dessers erin gekomen. Toch een spits. Ja. Die laat je niet op 3-4 meter vrij staan. Sparta deed dat wel. En de bal wordt keurig met de binnenkant van de voet. Kan niet anders zeggen. Liet die vallen in het verre hoekje. Onze geweldige keeper. Niets om aan te merken. Die zette nog een vinger tegenaan, maar de bal gaat erin in zijde. Dus ik sla... op mijn voorhoofd achterover. En die nieuwslezer, die wordt normaal gesproken gecued door de eindredacteur. Maar dat was dit keer helemaal niet nodig. Die zag vanuit zijn ooghoek het fatalisme, de verslagenheid bij mij. En schakelt meteen over, we hebben een doelpunt. En dat was dus zonder cue goed gezien van hem. Want het doelpunt werd gehaald. En omdat het in de 92e minuut was, was het klaar. Ja, wat er dan gebeurt, dan moet je nog 5 uur langs de lijn gaan doen. Dat neemt dan wel af. Henry Schut is heel prettig gezelschap, want een empathisch mens. Dus je krijgt een denkbeeldige schouderklopjes en kom op, ik sleep je er doorheen.
Dat lijkt me nog erger. Dat je dan zo'n wedstrijd
meeleiden,
hebt en
verliest
en dan heb je Henry Schut die je 5 uur lang gaat zitten oppeppen. Vreselijk.
Nee.
Zo.
Nou, nee, dat is
zo
fijn.
Moet er helder uitzien, denk ik. Ja.
Nee, je moet het een beetje zien zoals Matthijs wordt gedragen in chansons door zijn compaan. Ja, die is ook heel lief voor jou.
Die is heel lief voor mij. Zeker. Rob Kemps.
Ja, Rob Kemps.
Ja, Maar de verschillen tussen Henry Schut en Rob Kemps zijn er veel.
In decibellen sowieso.
Ja.
Maar ze zijn wel empathisch.
Maar zeker, Henry is ook een lieve jongen, absoluut. Ja. Dus die heeft je de keur doorheen geduwd.
Zeker. Ja, en
ben je dan, want je overdrijft natuurlijk ook een beetje nu. Ben je een beetje gokkie wel?
Hij doet wel pijn.
Ja?
Ja, zeker. Omdat ik me zorgen maak. Ik vind het erg om te moeten degraderen. En dat ziet er nu echt wel somber uit.
Ja.
Het tegen Feyenoord is, dat doet geen
Nee,
extra
dat maakt
pijn
me niet
jou,
uit. Ik hou van Feyenoord. Ja. Ik heb ooit dat boek geschreven, Michel, dat weet je ook. Mm. En sindsdien snap ik Feyenoord.
Beste boek over Feyenoord ooit, luisteraars. Ik zeg het er nog maar even bij.
Carl Singel bleef leeg?
Ja, tuurlijk.
Godverdomme.
Maar veel vrienden van mij zijn gewoon voor Feyenoord. Wessel Penning, ja, bijvoorbeeld. Het, ja. Dus ja, nee, ik, maar ik gun het van harte Wilfried de Jong.
Ik zie toch wel wat gevoeliger Spartanen zie ik dan de tribune aflopen. Weet je wel. En daar doet het wel extra pijn.
Ja. Maar wij weten inmiddels dat we niet meer de club zijn van 1888 en van 1959, toen werden we voor het laatst kampioen. We zijn een club als Volendam. Je komt er eens in, die Eredivisie, en je vliegt er weer eens uit.
Denk je nu wel eens aan Jules op zo'n moment? Oh, wat fijn dat hij dit niet hoeft mee te maken.
Nou, Jules kon daar heel goed mee omgaan. Want die riep dan heel nijdig van, kom je volgend jaar niet meer? Maar die was er meteen weer de eerste wedstrijden.
Ik vond zo mooi dat zijn grootste bezwaar tegen de degradatie was dat die shirts van die tegenpartij zo lelijk waren in de eerste divisie.
Ja.
Dan moest hij daar weer een jaar naar gaan zitten kijken.
Zo kun je het ook zien.
Ja. Ja, er kwam een nieuwe palet aan kleuren voorbij. Ja. Het ergste was van dat het nog wel veelbelovend begint. Wij versloegen bijvoorbeeld Almere City, is met 11 of 12, weet ik het. Maar dan in het loop van het seizoen stond je ineens 11 in de Jupiler League. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar jongens, Sparta is klein bier in vergelijking met Ajax. Moeten we het niet over Ajax hebben?
Toch heel even detailstudie. Die keeper waar jij het net even over had.
Ook
waar je best tevreden over was. Mm-hmm. Leek mij niet met het doelpunt. Leek mij niet.
Viel tegen.
Ja, vond je?
Ja, vond ik wel. Nou, ja.
Nee. Maar hij had wel een hele goede redding op die grote kans van Linzen. Dat deed hij weer heel goed.
Nee, maar hij wordt aangemerkt als het is de keeper van het Nigeriaanse elftal. Hè? Ja. We zijn hem ook kwijt.
Nieuwe Onana is het eigenlijk, hè?
Ja,
hij heeft wel de...
Alleen Onana die kan echt wel beter meevoetballen, trappen en zo.
Ja, maar hij deze kan ook nog leren. Hij kan nog leren, want Onana was in het begin ook een blunderaar. En hij blundert eigenlijk minder dan Onana in het begin.
Zeker, en vorig jaar was hij echt heel goed. Maar weet je wat het erg is? Als Sparta dus degradeert, dan is hij Okoye 4 ton waard. Blijven wij in de Eredivisie, wordt die verkocht, is die 4 miljoen waard. Zo werkt dat dus. Mm-hmm. Dus je hele organisatie, je hele club stort eigenlijk in. Je moet mensen ontslaan. Dat is eigenlijk de tragiek. Kijk, die voetballers, joh, die interesseert het meeste tijds niets.
Nee, en die vinden
die gaan naar een andere club.
Ja, die vinden wel weer onderdak.
Precies. Maar je laat de supporters verweest achter. Je laat de mensen die op kantoor werken met de onzekerheid achter dat ze ontslagen worden. Dat is eigenlijk het grote leed van een degradatie.
Maar je hebt het nu al 3 keer over degradatie gehad. Kerst moet nog komen.
Ja, maar zo begint Hugo al aan het seizoen.
Ja, maar zo sta ik eigenlijk wel in het leven.
Ja, het glas is vechten
tegen degradatie.
Het glas is hartstikke half leeg.
Er is helemaal geen glas bij Hugo.
Ik ben genoeg aan het woord geweest. Mannen,
heb een topmiddag gehad op dat kasteel van
jou. Ja, want met wie was jij allemaal daar? Van de Heerik zag ik?
Nee, maar echt waar. Ik had natuurlijk zo'n grimmige week als Feyenoord-volger, zo'n beetje aan de zijlijn. Ik was ook bij die persconferentie van het ontslag van Koevermans. Dat is natuurlijk zo triest waar je dan weer bij zit. Op hetzelfde moment, diezelfde middag, een paar zalen verder, was de uitreiking van de biografie van Wim Jansen. Heeft ook een beetje een triest randje met dat nieuws dat het meesterbrein, zoals die in dat boek wordt genoemd, aan dementie leidt. Een beginnende vorm, gelukkig. Dus, en dan zie je al die beelden van die mafketels die de hele huisraad op het veld gooien in Limburg en zo. Dus ik was wel toe aan een beetje ouderwetse voetbalsfeer. En ik kwam dus terecht in zo'n unit, of hoe noem je dat bij Sparta?
Ja, business unit.
Zo'n business unit. En ik ging helemaal terug in de tijd, wie daar allemaal waren, jongen. Op een paar vierkante meter, Bert van Marwijk, Jorien van der Herik, Roy Makaay kwam binnenvallen. Cor Pot, uiteraard. Rob Jacobs zat in de hoek te mopperen, zoals het hoort.
En, maar was er iets te vieren, of zijn die er altijd?
Iemand had dat hele zootje bij elkaar uitgenodigd. Ebi Smollerek viel binnen.
Smollerek?
Ja, was heel goed. Die is nou voorzitter trouwens van de Poolse voetbalvakbond.
Oh ja?
Dus die ontwikkelde zich ook. Maar dat werd een middag met...
Tennisleraar is die, hè?
Is die tennisleraar?
Ja, ik las laatst een interviewtje in het RD, ADRD. En dat die tennisleraar was.
Ja, zou kunnen. En dus het was allemaal oude verhalen en een glaasje wijn en af en toe eens naar dat voetballen kijken. Dus ik had wel een top.
Hoe is het met die van de Herik, de grote kale leider?
Goed. ja, die volgt dat allemaal met argusogen en die is nog steeds heel erg goed geïnformeerd. En dat is ook weer typisch Feyenoord. Hè? De ene, je zit dus in de helft van de week zit je dus bij die persconferentie, waarin toch wel ook voor de volgers, vaste volgers, als donderslag bij heldere hemel het moment was dat Koevermans vertrok.
Ja.
En dan heb je zondagochtend het programma op ESPN. Daar valt dan alweer een naam van een man uit Los Angeles. En dan kom je in zo'n unit en dan hoor je mensen met elkaar smoezen. Ze zijn in het buitenland aan het zoeken. En ik neem nog een glaasje wijn en dan ga ik naar huis en neem ik nog een glaasje wijn. Dan kijk ik op telegraaf.nl, dan is die man al half geïnterviewd en zo. En dat is allemaal in tijdbestek van één zondag. Hè? Het is zo lek als een mandje daar. Iedereen lult erover, over die club.
En wie is het dan, die man uit de Los Angeles?
Ja, dat is die. Ik ben nou zijn naam vergeten. Hij is, was vroeger van de Mexicaanse voetbalbond.
Oh ja, iets met te.
Ja.
Ja, pintje. Maar gaat hij het worden dan?
Nee, maar daar zijn ze mee in contact. Maar het ging mij er meer gewoon om dat er gelijk dat geruchtencircuit op gang komt. En iedereen zich ermee gaat bemoeien. En daar allerlei waarheden en leugens en halve waarheden rondgaan. Daar is voetbal voor bedoeld, toch?
Hey, trouwens, die Toon van Bodegom, dat is de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat lijkt mij een volslagen onbetrouwbaar sujet.
Ja. Toon van Bodegom?
Ja.
Ken jij die, Frans?
Nee, ja, ik zie hem nu voorbij komen in die nieuwsitems, maar ik ben niet zo geïnteresseerd.
Die beweerde dat door al dat geknok en zo was de investeerder afgehaakt.
Ja.
Nou, dit is echt...
Zijn 700 jaar op zoek gegaan naar een investeerder. Niemand heeft hem ooit gezien, een Amerikaanse investeerder. Niemand weet zelfs een naam, dus die man bestaat waarschijnlijk helemaal niet. Ze zijn wel in Amerika geweest, maar God mag weten met wie ze daar gesproken hebben.
Maar het is toch erg dat zo'n
man
jokt.
Maar nu had hij de pen al in de hand om zijn handtekening te zetten en...
Maar door alle commotie, door, alle hè, door de harde kern, de harde jongere kern die aan het bekladden is en ruit aan het ingooien is, is die dan afgehaakt? Nou, ik geloof er helemaal niks van. Jij weet dat hij in een punkband speelde, toch? Die
man vroeger ooit? Hij was die punkzanger uit Delft of zo, een of andere, heeft ook plaatjes gemaakt en zo.
Uit Delft?
Dat was een controversiële bandje ook.
Ja, dat was nog een knokpartij geweest?
Ja, ik kan me de details nou niet van herinneren. Met iemand van Oor, geloof ik. Van muziektijdschrift Oor.
Maar noemen ze de punkbandjes in Nederland, Frans. Jij bent van de muziek. Waar komen we dan?
Die hadden wij helemaal... Punk in Nederland? Ja. Nee.
Niet heel erg, hè?
Ik ken er geen één in ieder geval. Dus,
ja. De Rondo's uit Rotterdam.
De Rondo's uit Rotterdam.
Ken je die niet?
Ja, die ken ik wel. Is dat punk?
Ja, dat was wel geacht een punkband te zijn.
Oké. Okay.
Nou ja, maar ik vond het meest opvallende dat vertrek van die Koevermans werd gemeld. En er was heel weinig empathie. Vond ik. Er werd heel weinig gesproken over wat het voor Koevermans zelf betekende. En hoe hij eraan toe was en hoe erg ze het vonden. Nee, het werd bijna gebagatelliseerd, vond ik.
Ja.
Er werd overgegaan tot de orde van de dag. Dus dat gaf wel aan dat het niet zo goed zit tussen die raad van commissarissen en Koevermans. Maar ja, wie interesseert dit eigenlijk allemaal? Want
nou, onze luisteraars.
Ja, je kan ook gewoon een uitzending van 20 jaar geleden zoeken. En er zit iemand, net zo bij de hand als ik, die zit hetzelfde verhaal te houden. Want het is constant hetzelfde bij Feyenoord.
Dit is Feyenoord.
Ja.
Maar
ja.
Voordat ik straks ga noemen wat volgens mij een interessante kandidaat zou kunnen zijn. Een man van statuur. Zeg ik eventjes dat wij ontzettend blij zijn dat wij worden gesponsord door de Toto. Want anders, ja... bestonden wij gewoon niet. Ik bedoel, Matthijs komt helemaal vanuit het oosten van het land gereden voor een astronomisch bedrag. En anders was hij gewoon thuis gebleven. En van Frans Tomezen, die het voor een kwart van het bedrag doet, geldt natuurlijk hetzelfde. We gaan even voorspellingen doen. Nee, weet je wat, die potten wij eventjes op. Ik ga nu met die kandidaat komen en die leg ik even voor aan Matthijs van Nieuwkerk. Misschien heeft hij wel eens te maken gehad met deze kandidaat, algemeen directeur. En Frans Tomezen, wat zouden jullie vinden van de nieuwe Feyenoord algemeen directeur Wouter Bos, Feyenoord supporter?
Heel goed, heel goed. Het gekke is dat ik Wouter Bos, dat ik dit weekend appcontact had met Wouter Bos...
Okay.
Toevallig dat zijn dagen dat ik niet aan hem denk. En misschien wel jaren. Maar ineens dit weekend meldde hij zich. Dat had te maken met mijn televisieprogramma afgelopen zaterdag. Daar zat iemand in dat programma van wie hij meer wist dan ik. En dat liet hij me weten. Dus dat was heel erg grappig. Toen zag ik ook zijn profielfoto. Want dat ging per app en op een racefiets. Dus toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Jong. En ik vind Wouter Bos om te beginnen een Feyenoordhart.
Hij heeft zich wel eens aangeboden bij de club.
Maar waarom...
Is dat zo?
Maar ja. Wij hebben het op de redactie wel eens over een no-brainer. Met andere woorden, hier hoef je verder niet over na te denken. Doen. Dat lijkt mij dit ook, eerlijk gezegd.
Hij wil zijn huis misschien niet beklad hebben en met strontkarren en weet ik wat bevuild. Dus ik kan
hij woont in Amsterdam, dus dat gebeurt niet. Want daar komen die Rotterdammers niet.
Hij woont in Amsterdam-Noord, hè? Ja.
Nou ja, ze kunnen met de boot. Hè. Rotterdam is toch een haven. Dan gaan ze met de boot en dan komen ze daar op het IJ. En dan,
ik zie ineens het shot uit de marathon vormen, waarbij je een rondvaartboot ergens uit Amsterdam gekaapt onder de Brienenoord doorzien gaan.
En hij heeft natuurlijk de PvdA naar de kloten geholpen. Dus zo'n club doet hij er misschien...
Nou, is dat zo?
Nou, het was wel de neergang.
Nou, dus wel de binnenbocht die Frans nu neemt, hoor. Een hele scherpe binnenbocht.
Ik vind het wel heel scherp.
Ik vond het altijd... Ik heb hem ook vaak te gast gehad in de jaren dat hij nog partijleider van de Partij van de Arbeid was of minister. Ik vond het een hele prettige man. Ik vind het een hele prettige, slimme man.
Ja, ja, tuurlijk.
En volgens mij,
buiten mij iets te glad. Maar...
Is hij te glad?
Ja, dat gedoe met dat koffie. Ging hij toch koffie drinken met de gewone man in een koffiehuis? Ja, dan ben ik al klaar.
Maar je hebt er twee smaken. Of je gaat een roos uitdelen op straat, of je gaat koffie drinken met die mensen. Dat is een soort verplichting toch, bij die partij altijd geweest?
Ja, dat is waar. Maar hij ging poseren. Hij was ook de eerste die met zijn gezin en weet ik wat. Als echte family man en zo. Ja, ik weet niet. Ik vond het
De Wouter Bos tapes heb jij nog in je achterhoofd.
Weet je dat nog?
Ja. Ook dat, ja. Ja.
Dat was een goede pijnlijk. Documentaire was dat. Zeker, ja. Was hij zijn intuïtie kwijt.
Ja, ja, ja.
Toen zat hij, want hij was eigenlijk, het was Boy Wonder. Hij was echt wel zeer goed van de tongriem gesneden. Had de looks. Had ook wel de scherpte en de visie op die partij.
En het kontje, hè? Want dat was toch Fortuyn, die zei even een goed kontje.
Nou, die kon dat wel beoordelen.
Ja. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij in een kleedkamer zat, op weg naar een spreekbeurt of net daarna. En dat hij zei, die camera was een beetje fly on the wall, ik ben mijn intuïtie kwijt. En toen was hij het ook kwijt. His mojo didn't work anymore.
Ja. Ik vond
fascinerend.
Ja, hij had natuurlijk alles mee, maar... Je zag ook, hij knipperde met zijn ogen. Hij had ook iets bangers, vond ik. Ik vond zo'n jongen op het schoolplein en met voetballen... had hij het niet gered, denk ik. Ja. Dus het is niet een jongen die, als erop aankomt... Hij werd ook echt geboelied door de Verhagen en die gasten allemaal. Die vuilakken van de CDA en die naaiden hem.
Even toch voor de goede orde, Frans. Mag ik nog heel even over Wouter Bos gaan? Toen die bankencrisis kwam en toen hij dus minister van Economische Zaken was... onder Balkenende... Toen moesten ze dus een persconferentie geven. Gaan we die banken redden? Nou, toen heeft Balkenende maandenlang geen woord meer gezegd. Die wist niet wat er speelde. En Wouter deed dat... Of Wouter, moet je mij horen. Wouter Bos deed dat formidabel.
Ik denk dat jij wel een appje gaat krijgen, hoor, deze week van Wouter.
Ik weet niet of je...
Zet hem maar vast aan, die telefoon.
Nou, nee, maar we begonnen met de vraag of het een directeur van Feyenoord zou zijn.
Nou, ja, zeker. Maar ja, de vraag is volgens mij bij Feyenoord nu een van de grote problemen. Kijk, als je goed bij je hoofd bent als directeur, dan zeg je natuurlijk los eerst dat probleem van dat stadion maar op. Want anders kom ik binnen en dan krijg ik dat op mijn bord.
En dat is 50-50 in het Rotterdamse.
Ja, als het dat al is. Het gaat steeds meer richting niet, volgens mij, maar... Maar ik denk, kijk, nu Mark Koevermans is toch ook wel deels natuurlijk gesneuveld door de problemen met die supporters. En dat komt omdat Koevermans de strijd aan wilde gaan met die supporters. Dat is nou een van de eerste geweest die heeft gezegd, we accepteren het niet meer, we gaan er hard tegenin. Dat heeft hij weliswaar in een besloten bijeenkomst gezegd, maar ook dat is natuurlijk weer uitgelekt. En daarmee is kwaad bloed gezet. Maar de vraag is, wat voor type heb je nodig? Heb je iemand die de verbinding zoekt met die supporters? Dan denk ik, ja, misschien kan Wouter Bos dat wel.
Maar wacht,
weet het niet zeker? Of moet je er keihard tegenin? Dat is de vraag. Mm. Moet je de weg voortzetten die Mark Koevermans heeft ingezet, maar wat hem wel zijn kop heeft gekost?
Maar laten we het even samenvatten. Gaan we de verbinding aan? 90% van de supporters omarmt een man als Wouter Bos, denk ik. Dat is namelijk die zwijgende meerderheid.
Ja, maar de problemen...
En die terreurjochies, waarvan ik heb begrepen dat het tieners zijn, waar heel moeilijk grip op te krijgen is... Ja, die verzieken de boel grondig.
Ja, dat is ook zo. Daar ligt dus het probleem bij die 10. Dat zijn die paar duizend waarvan ze nu met angst en vrezen gaan kijken hoe ze zich in Berlijn gaan gedragen.
Ja, Michel gaat voor zijn podcast met Martijn Krabbedam. Luisteraars, een tip eventjes. De Dik voor Mekaar podcast.
Met CK, anders kom je heel ergens anders terecht.
Ja, wie meer Michel van Egmond wil en Martijn Krabbedam erbij. En
wie
Feyenoord.
Wil dat niet?
En jullie hebben trouwens ook heel veel volgers uit Amsterdam, heb ik begrepen.
Nee, dat klopt inderdaad.
Is dit een Feyenoord? Ja, ik hoor het voor het eerst, Michel. Is dit een Feyenoord podcast?
Ja, dit is een geweldige podcast.
En Dik is Dik advocaat?
Ja, het is ooit begonnen als eerbetoon aan Dik advocaat. Niet wetende dat hij vrij snel daarna werd vertrokken bij de club. Maar uit eerbetoon aan Dik houden we het gewoon zo.
Oké, okay, dik voor elkaar podcast.
En het leuke is, ze beginnen en ze houden nooit meer op. Ik word regelmatig wakker met Martijn Krabbedam op mijn oor.
Oh ja?
En dan zit ik op 1 uur en 45 minuten. En ze gaan gewoon nog steeds door. Ja. Een aanrader.
Weet je dat ik de dik voor elkaar podcast met een K, dus ja, André van Duin, die kan je dus op Spotify eindeloos vinden, dat ik wel eens een autoritje maak naar het oosten. Dan zit ik anderhalf uur in de auto. En dan luister ik hier twee.
Ja man.
En dat doe ik steeds vaker. En die zijn dan gewoon van 15 jaar geleden. Het is werkelijk waar.
Tijdloos.
Het is tijdloos.
Een bier kan je gewoon
ik
over
moet
50
daar
jaar.
Zo vreselijk om lachen als oma Joop binnenkomt.
Het is een Monty dan... Python, dik voor elkaar, Coat and Bee. Ja. Dat kan je over 100 jaar nog doen. Jouw kinderen en je kleinkinderen ook.
Het is zo
geniaal. Ja.
Wat is hier, Joop?
Ja. Ik wou net vragen, wil je hem even doen, oma Joop?
Het is al gedaan.
Wat is hier, Joop?
En zit jij dan ook zo in de auto?
Is, nee, het is dit, oma Joop. Oh, dit is oma Joop. Dan gaat de deur op.
Wat is er, mensen?
Daar is de koffie!
Maar dit verraadt een routine, hoe jij dat nou doet, Matthijs. Dat jij gewoon de hele weg van Amsterdam naar Alpen, hoe heet dat kutdorp waar je woont, dit zit te doen.
Rustig aan.
Oh, neem me niet kwalijk. Rustig aan. Hey, dat komt gewoon.
Nee, ik doe niet. Nou, maar hij laat dus altijd. Ja, sorry, het is elke keer hetzelfde. Hij laat dus een wind bij binnenkomst. En dan zeggen die twee vrouwen, dat is dus andere. Hebben we een luchtje weer? Weer een wind. En dat gaat.
Er gaat een wereld voor mij over. Wij maken dus eigenlijk reclame voor twee podcasts. En de een heet de Dik voor Mekaar podcast. En de ander heet
bij die ene,
de Dik voor Mekaar podcast.
Ja, en bij die ene worden heel veel scheten gelaten. Daar kan je het een beetje aan herkennen. En die andere is oeverloos. Er komt nooit een eind aan.
Nee, precies. Frans, heb jij...
Nou, mijn vrouw luistert altijd naar de Hartgras podcast. Die is binnen een uur klaar. Heerlijk.
Ja. Waar geen winden worden gelaten.
Nee. Alleen maar op niveau gesproken wordt over... Ja, dit is wat minder. Veel Rotterdam, vind ik. Maar goed, het is mijn smaak.
Mag ook wel eens een keer, toch?
Bij Dik mag een keer. Het was toch een rot weekend qua voetbal.
Omdat jij niet weet, bij Dik voor elkaar zit ook een figuur. Die komt ook altijd binnen. In dat, want die uitzending begint steeds niet.
Ja, ik ga luisteren.
Ik en die heeft altijd... dat is een soort een beetje misdadigetje. Ik heb handel. Ah, wat heeft u hier... Ik heb handel.
En dan gaat er een kofferbak over. Open.
Dan gaat een koffer. Johnny dus Baba de achterbak open. Ja,
ja maar er gaat nu even iets helemaal mis. Want dit begon met een hele sympathieke reclame voor mijn podcast. Ja. En dat eindigt ermee dat iedereen nu naar Harry Nack gaat zitten luisteren. Dat is wel niet de bedoeling.
Zo kan het. Harry zit ernaast, hè?
Ik heb een antenne op mijn dak. Dat is hem, toch? Dat kan ik me nog herinneren uit 1978.
Ja, maar zo lang gaan we terug.
Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Maar is dit oude wijn? Die opnieuw wordt geschonken of wordt het nog gemaakt?
Hey, hoe ben je betoet? Het zijn gewoon die oude dingen. Er is helemaal niks nieuws aan. Het is gewoon een oude troep.
Dat is het leukere van oud worden. Dan komt alles weer terug in een soort loop. Ja. En je hebt het gevoel dat je in de hemel bent, dat je eeuwig leeft. Hè? En...
Maar ja, dat is bij het voetbal sowieso. Dus dat is sowieso een constante
herhaling. Daarom dat Rotterdam, daarom kwam ik erop. Hè? Rotterdam is laat zien dat voetbal uiteindelijk een heel nostalgische aangelegenheid is.
Maar
waar
we
je
kunnen
altijd,
rustig...
altijd denkt aan betere tijden.
Ja. Maar we kunnen het ook rustig even over Ajax hebben, toch, Michel? Hoe vond jij Cruijff afgelopen weekend op kunstgras?
Cruijff, ja. Hij is me niet zo opgevallen, inderdaad.
Nee, hè?
Ik had op de nieuwe Johan Cruijff moeten letten. Maar ja, normaal gesproken verwacht je dat vanzelf gaat.
Was
dat met de nieuwe Johan Cruijff?
Voetbalde Ajax dit weekend dan?
Het schijnt.
Ja, wat vond jij van Timbertje? Oh, die had uitzendingen natuurlijk. Oh nee, die neem je 's middags op.
Ja, dan ga ik daarna meestal uit eten.
Ja. Dus maar ben je ook zo'n fan van Timber?
Ik ben wel een fan van Timber. Ik ben zeker een fan van Timber. Is dat verdacht?
Nee, is het nieuwe Cruijff. Je mag ook God zeggen.
Ja, wie citeer jij nu? Want dat is maar even...
Cruijff is Henk Spaan, hè?
Ja.
En
Henk zegt dat het de nieuwe Cruijff is?
En wij hebben toen de onvergevelijke fout gemaakt, Hugo en ik, om daar een hele kleine aanmerking op te maken. En dat is ons door dat grote orakel uit Zuid-Frankrijk niet in dank afgenomen.
Nee, hij is hier ook niet.
Nee, dat zal wel een reden
hebben. Nee, hij heeft een wedstrijd schorsing gehad. Ja. Hij komt volgende week maandag weer, lieve luisteraars. Want de grijze eminentie mag natuurlijk niet ontbreken. Maar hij is de volgende week weer.
Maar ik vind het wel gek dat er Ajax houdt de competitie een beetje spannend. En ik denk dat het doorgestoken kaart... Het was doorgestoken kaart. Anders, die Eredivisie moet ook zijn waarde behouden. En als Ajax, clubjes als Heracles oprolt...
Ik vind het een schande. Luister, kijk even naar het kapitaal op de bank bij Ajax. Op de bank, op de ABN AMRO en op de reservebank. En dan staan ze eigenlijk maar één punt voor op dat arme, tierige Feyenoord.
Mag ik even Cruijff citeren? Een zak geld kan niet scoren. Hè? Dus dat is... Dat zegt mij niks.
Ik vind toch dat je alles uit je mogelijkheden moet halen. En dan stelt Ajax toch met 7 verliespunten alweer flink teleur. Dat wou ik nog even.
En twee doelpuntjes tegen, dat vind ik ook wel grappig. Ja. Hè? Dus,
ja, als je met twee doelpunten tegen 7 verliespunten kunt creëren, doe je iets niet goed.
Ja, voorin dan. Ja, nee, maar goed. Ik vind het niet zo erg, want woensdag gaan we weer naar Dortmund.
Hij ging helemaal handen wrijven, zag je dat?
Ja, hij ging handen wrijven.
Een van de weinige Nederlandse voetbalsupporters, Ajax-supporters, die handen wrijvend naar Dortmund gaan.
Doet hij dat ook als hij de doden moet bespreken? Frans, zijn er nog doden te betreuren? Jij bent chef dood van deze podcast?
Nee, sinds ik het ben, vluchten ze allemaal weg. Dus iedereen leeft nog. Er is niks gebeurd. Dus, maar
je neemt ook wel eens een voorschot op de dood. Ik hoorde
nou wordt het gevaarlijk.
Ik hoorde je vorige week over Wim Jansen iets opmerken.
Nou ja, natuurlijk, Alzheimer is natuurlijk in zekere zin de kleine dood natuurlijk. Omdat de persoonlijkheid...
Michel zei, godzijdank is het beginnende dementie. En dat is voor mij, serieus, en nu gaan we weer ernstige kant op, voor mij het moment, als het mij zou overkomen, om eruit te stappen.
Dat meen je niet.
Ja, maar wat is beginnen?
Beginnende dementie, ja zeker. Ja. Ik heb hier altijd enorme discussies met Adelheid over. Die vindt dat ook... Adelheid Rozen, daar maak ik series mee over dementie. En die zegt ook, moet je niet doen. Zij vindt dat je tot het laatst toe moet ervaren wat je overkomt. Maar ja, ik vind, als je dat korte termijn geheugen kwijtraakt... En misschien ook wel het lange termijn geheugen, als je afhankelijk bent geworden, dan moet je eruit stappen.
Heb je dat al geregeld?
Ik heb wel nodige geregistreerd, ja. En ook filmpjes opgenomen, ja. Hoe ik daarin sta.
Hoe bedoel je filmpjes opgenomen?
Nou, het is dus zo met ernstig ziek zijn, dat je met een bepaalde regelmaat moet opschrijven ofwel inspreken. Hoe je einde voor je ziet. En mensen denken dat je moet naar de notaris om dat te regelen. Is helemaal niet waar. Dat kun je gewoon zelf in een schriftje keurig bijhouden met om de 3 maanden.
Maar jij mankeert nu toch helemaal niks?
Nee.
Maar je schrijft toch om de 3 maanden iets op over stel dat het zover komt.
Ja, dat
je hebt die poedertjes al besteld op dat internetadres?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee.
Hey Hugo, het is wel een top podcast voor jou. Hè? We beginnen met Sparta en we zijn zo langzaam bij je dood aangekomen. Ik weet niet wat we hierna nog gaan bespreken. Je mislukte begrafenis misschien, maar dan heb je het echt helemaal verpest voor je voor deze maandagochtend.
Ja. Goed. Ik kan al aan Hugo beginnen, geloof ik. Hè? Voorzichtig. Ja.
We doen de voorspellingen eventjes. Wie speelt er voor Henk Spaan? Michel, wil jij dat doen?
Ja.
En Frans, ben jij eventjes Frank van der Lende?
De optimist, ja.
De optimist, de vrolijke noot. Ja. Dortmund-Ajax, Henk Spaan.
6-0 voor Dortmund. Ongelooflijk. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens trouwens hoor. Vooral omdat die Timber zo slecht in vorm is de laatste tijd.
Matthijs van Nieuwkerk.
6-0.
0-2.
Hugo Borst, 2-1 voor Dortmund.
Frank zit billen te knijpen, die maakt er 2-2 van.
Heel goed, gaan we door naar Monaco tegen PSV. Henk Spaan.
3-2 van Monaco. En waar ik net dat de andere zei, is het 1-3 voor Ajax natuurlijk.
Oké. Matthijs?
1-1.
Monaco, PSV 1-0.
Nou, Frank denkt dat PSV wint met 2-1.
Nou, hartstikke leuk. Het blijft een optimist, ook als het om Eindhoven gaat. Feyenoord AZ, komend weekend. Dat is een lekker potje, zeg. Henk?
Heel veel oud-zeer onderling, of nieuw-zeer eigenlijk, bij Feyenoord AZ. Maar volgens Henk wordt het 2-2.
2-2. Matthijs?
Easy 3-1.
Hugo Borst 1-0. Frank van der Lende.
Ja, die denkt dat AZ met 3-1 wint. Maar ik denk zelf dat Feyenoord gaat winnen.
Nou, hebben we deze plichtplegingen ook gedaan. We gaan het zien. Deze week en van het weekend. Waar waren we gebleven? Jij hebt niets voor dooien of nee?
Nee, in mijn omgeving heb ik wel. De herfst is sowieso aangebroken natuurlijk. Hè? En het lijkt wel net zoals je meer paddenstoelen ziet, dat je ook meer onheil in de... achter de voordeur waarneemt. Dus ik heb wel een hele goede vriend van me, de schrijver Wessel de Gussinklo, kreeg ik dit weekend het bericht dat hij aan hartfalen leidt en bedlegerig is. En ik ga hem dus ook gauw bezoeken. Hij is geen luisteraar van deze podcast, daarvoor luistert hij te graag naar zichzelf. Maar ik wil wel zeggen, het is een van de geestigste schrijvers, van de levende schrijvers, hij leeft nog dus.
Anders had jij dit ook niet gezegd. Hè, voor het geval dat hij het zou kunnen beluisteren.
Als hij geen humor
kom had. Kom jij hiermee weg, toch?
Ik vind vriendschap betekent ook dat je...
Uitdeelt.
In een podcast uitdeelt.
Ja, nee, maar het is een inleiding om iets heel aardigs te zeggen. Ik vind hem de geestigste schrijver die ik ken. Hij heeft een aantal boeken geschreven. Maar de beste boek vind ik De Hoogstapelaar. Dat gaat over een hoogstapelaar is ook een germanisme voor bedrieger. Dat gaat over een jongen die zich God waant en tegelijkertijd niets waant. Bekend verschijnsel onder adolescenten. Ik leid er nog steeds aan. Thuis ben ik alles. En in de buitenlucht verdampt dat ineens. Raar genoeg.
Ook in de herfst.
Ook in de herfst, maar ook in de zomer. Vooral in de zomer in mijn zwembroek. Maar alleen in de winter voel ik me op mijn gemak. Dan zit ik lekker binnen. Dus dat heeft hij ook. Dus die Wessel. En dat is een geweldig... geweldig boek. Een van de leukste dingen vind ik dat hij als scholier een praktijk begint als psychotherapeut. Gaat hij jongens van advies geven wat ze moeten doen om er wat beter uit te komen. En dan zegt hij bijvoorbeeld een jongen die heeft nogal een wijkende kin en een mummelend stemgeluid. Zegt hij, goh joh, je moet toch echt iets aan die kin gaan doen. Dat, nou ja, ik lig weinig te rollen op de vloer als ik lees, maar bij Wessel ontplof ik regelmatig in een lachzalver.
Ik weet nog dat een van mijn eerste literaire interviews bij Parool, dit is dus jaren 90, jaren 80, eind jaren 80, was met Wessel de Guzinkloof.
Dat was toch een veelbelovend debuut?
Dat was een fantastisch debuut, volgens mij genomineerd voor toen nog de A-koop.
Ja, vooral zijn tweede boek. Zijn debuut is De Verboden Tuin. Dat is een beetje ook niet zo'n
beste boek. Hoe heette dat tweede boek, Frans?
De Opdracht. Een krankzinnig boek over een jeugdkamp, wat eigenlijk ook lijkt op een concentratiekamp op de Veluwe, waar zo'n jonge held binnen wordt geleid in de donkere bossen van de Veluwe. En hij droomt van leiderschap. Hij wordt ook gepest, weet ik wat. Maar hij droomt van leiderschap en hij heeft drie helden. Hitler, Roosevelt en Stalin. En dat zijn zijn leidende... En Churchill, moet ik vergeten nog. Dat zijn zijn leidende voorbeelden. Dus dat is een fantastisch boek. Wat ook het sadisme van wat jongens
aparte
hebben.
Aparte man ook, noeste kop. Echt zo'n gebeeldhouwde kop, weet ik nog wel. En ik weet dat ik toen... dronk met hem, of hij dronk en ik dronk mee. Ik weet het niet. Ik was
hij
jong.
Drinkt nooit, maar iedereen denkt dat hij heel veel drinkt. Dat is grappig. Hij drinkt alleen cola.
Ook. Ja.
Maar hij maakt de indruk van inderdaad.
Hij heeft nooit gedronken?
Nee, hij kan niet tegen drank, zegt hij. Dus hij drinkt altijd cola, maar dan wordt hij...
En het is zijn hele leven zo, want in mijn herinnering, dat moet je hem dan maar eens vragen, heb ik daar gelogeerd? Omdat ik uiteindelijk niet meer...
Wegkwam. Hij kapselt je helemaal in.
Ja,
dat zeg ik.
Jij dronk.
Die dik voor elkaar podcast.
Dat is misverstand. Jij dronk en hij niet.
Maar die Krabbedam en die van Egmond, dat is helemaal niks bij wat Wessel doet. Die gaat dagen door. Dat is, dus het wordt vanzelf zo'n kamp ook. Maar nee, dat is een fantastische schrijver. En hij heeft dat ongebreideld, dat moet zeggen. Hij heeft ook wat manisch-depressieve karakterstructuur. Dus ik denk, als wij hem in goede doen treffen, is die manisch. Dus dan is die... zo wild als geestelijk, een wilde bras. Ja, ik vind het een fantastische figuur.
Maar goed, man. Nu vertel jij dit. Denk jij nu dat er op krantenredacties wordt begonnen aan zijn necrologie? Werkt dat zo?
Nou ja, jullie zijn echte kranten. Ik kende wel het fenomeen van de necrologie, maar het is toch slecht nieuws. Meestal overleeft de beoogde gestorven.
Als het wordt uitgesproken...
Ja, daar zijn toch voorbeelden van.
Ja, er zijn voorbeelden van, ja.
Van
tuurlijk,
dat het vier, vijf keer over moest, omdat degene die de necrologie schreef overleden is. Maar
was Oldmans trouwens.
Koninklijk Huis ligt natuurlijk allemaal klaar.
En dat kan ik weet, Drees heeft hele volkstammen overleefd natuurlijk, hè, de oude Drees.
Ik heb Carmichelt geschreven voordat hij dood was, voor het Parool.
Echt waar?
Ja. Ja, dan ligt het maar klaar. Dan kan het meteen. Stel dat hij overlijdt om 11 uur 's ochtends. Althans, dan wordt het nieuws bekend.
Maar jij hebt hem overleefd, dus dan heb je geluk. Dus,
dat de schrijver het onderwerp. Zo.
Ja. Maar bij Wessel weet ik niet. Ik hoop het wel. Maar ik hoop niet dat hij snel doodgaat. Maar ik hoop wel dat natuurlijk, hij geëerd wordt als een van onze grote schrijvers. Dat is hij zeker. Het is ook iemand die totaal niet aan de weg timmert. Dus... We hadden het net over Wouter Bos. Ik moet zeggen, dat soort persoonlijkheden doet het natuurlijk goed in deze tijd. En het is gewoon een 19e eeuw. Hij kan ook helemaal niet omgaan met digitale dingen. Vroeger had hij een soort ingenieur die het voor me uittikte. En die helemaal niet in literatuur geïnteresseerd was. En dan stond hij erachter te dicteren En dan moest die ingenieur met twee vingers... die tikte met twee vingers. Dus hij, ja, het is een idiote toestand, dat schrijverschap van hem. Maar daarom, ja, door dat voorkomen van de pot gerukte... is, ja, dat is ongekend, vind ik.
Weet je wat een heel goed verhaal is over necrologieën schrijven? Mr. Bad News, een verhaal van Gay Talese. Een van de hele vroege verhalen van Gay Talese gaat over een man die de necrologieën voor de New York Times moet schrijven. En dat verhaal begint dat zijn vrouw tegen hem zegt... Harry Truman, die heeft jou je hartaanval bezorgd. En dan zegt hij, nee, het was niet Truman, het was iemand anders. Omdat die man kan nooit naar een voorstelling gaan, bijvoorbeeld op vrijdagavond met zijn vrouw, zonder dat hij op de eerste rij kijkt bij de genodigden en bij de bekenden. Of er iemand bij zit die een beetje bleekjes is. Of een beetje zit te hoesten. Want dan denkt hij bij zichzelf, fuck, die file is niet up-to-date. En je zal zien dat hij straks in de pauze de pijp uitgaat. Ja, ja. En dan sta ik voor lul. Ja. Dat is een ontzettend goed verhaal. Dat is ook zo'n van Gay Talese zelf zijn lievelingsverhaal. Heel vaak wordt hij geroemd voor dat verhaal wat hij over Sinatra heeft geschreven.
Sinatra en
over
has a cold. Ja. Has a cold, ja.
En over Joe DiMaggio. Ja, maar dit is zijn persoonlijke...
Hij leeft nog, hè, Gay Talese?
Ja, hij leeft nog. Hij gaat nog elke avond uit. Ik hoorde wel eens van... Want van John Scholl correspondeert nog steeds met hem.
Ja, die schreef dat prachtige portret. Hij zou, en dat heeft hij nog niet gedaan... en hij gaat het ook niet meer doen... hij zou zijn biografie schrijven, zijn autobiografie... aan de hand van de restaurants waar hij at in New York. Dat heeft hij helaas nog steeds niet gedaan. Nee. Zijn laatste
boek... hij heeft heel veel dingen niet gedaan, hè, waar hij al 30... Hij zou ook een boek schrijven al 30 jaar lang... bezig geweest over één pand waar allerlei restaurants in hebben gezeten die allemaal mislukten. Terwijl in de panden daaromheen en aan de overkant van de straat ging het allemaal goed, maar dat pand niet.
Ja.
En een boek over zijn huwelijk is die al zijn hele leven mee bezig eigenlijk.
Ja. Dat laatste boek, heb je dat gelezen over dat motel?
Ja, ja.
Dat motel waarvan de eigenaar boven alle kamers had hij een vliering en ik had die kijkgaatjes. Dus als die mensen met elkaar in de bed gingen, ging hij kijken.
Chuck Berry deed dat ook, hè? Die deed het in de wc's altijd.
Maar hij deed in het plafond, die man.
Ja,
het plafond.
En hij kroop over de zolder.
Met Talese op een gegeven moment.
Geweldig boek. En de eerste keer dat Talese meekeek met hem... door dat gaatje, wat is net zo voyeuristisch... wat hij ook toegeeft in dat boek, The Voyeur's Motel... gaat zijn, want hij is natuurlijk altijd driedelig gekleed, hè, Gay Talese. Ook als hij de vuilniszakken buiten zet, is hij hoed op. En valt dus zijn stropdas in dat gat. Dus die twee die liggen daar in bed... en opeens komt er een rode stropdas uit het plafond. Ja, ook goed, hè?
Ja, het is een goed boek. Maar het heeft niet veel gedaan eigenlijk, hè?
Nee, er kwam een schandaal, want die man ontkende. Kijk, hij is van de New Yorker school. Alles moet gefactcheckt zijn.
Oh, ja.
En dit was eigenlijk zijn... Hij zegt, dit is mijn graf, gewoon. Want die man ging ontkennen dat het waar was.
Het was zo dat op het moment...
Toen stond hij in zijn naakje eigenlijk.
Ja, achteraf viel dat allemaal wel mee. Maar hij was overvallen door. En toen heeft hij gezegd, Gay Talese, ik kan er niet meer achter staan. Als het niet klopt, want hij is heel streng.
Ja,
hij is heel recht in de leer, ook voor zichzelf streng. Dus hij zei... Als het niet klopt, dan is het gewoon een mislukt boek en dan kan ik er niet achter staan. Later bleek het allemaal iets genuanceerder te liggen. Maar toen was het leed al geschied.
Klopt.
Ja,
klopt.
Ja. Maar het was geen mislukt boek. Ik heb het met veel plezier gelezen. Maar je moet er ook wel een beetje van juristisch voor zijn.
Ja.
Of nieuwsgierig.
Maar er is dus ook een Netflix-documentaire over. Hè?
Oh.
Waarin je Gay Talese bezig ziet met die man.
Nee.
Heel mooi gemaakt ook.
Oeh, die gaan we kijken.
Ja, ja. Ja.
Hey Matthijs, tweede serie, want we hebben het uitgebreid over voetbal gehad, vind ik, deze podcast. Tweede serie Chansons komt eraan. Hè?
Ja, inderdaad. Lekker man. Nou, tot ieders verrassing mag ik wel zeggen. Toen wij in Parijs rondliepen deze zomer, hadden wij geen flauw benul van hoeveel mensen dit leuk zouden vinden. Ik dacht alsmaar, het is een niche. Het Franse liedje, ja, who cares? Wie zingt het nog? Wie draait het nog? Maar uiteindelijk werd het toch op de NPO 1 uitgezonden. Wij dachten NPO 2 of weet ik veel wat. We deden onszelf eigenlijk vooral een plezier, Rob Kemps en ik. En het clubje met wie we het maakten. Maar er hebben ontzettend veel mensen gekeken. En er komt nu een boekje uit. Er komt een boekje uit rond die serie. Had ik ook helemaal geen idee bij, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik dacht, ja goed, dat is prima als dat ondertussen gemaakt wordt. We kijken wel even of het die serie überhaupt iets doet. Dan kan hoeft het boekje ook niet gedrukt te worden. Maar gaan we binnenkort presenteren. En dat is, nou goed, daar weet Michel alles van. En jullie alle drie trouwens. Dan heeft de boekhandel tekent in. En dat is dan een indicatie voor wellicht de verkoop. Er is uiteraard nog geen één boek verkocht. Maar dat is wel massaal gebeurd. Dus
dat wordt een hit, man.
We maken ook voor een klein toertje. We gaan een beetje liedjes zingen in de boekwinkels. Rob en ik, Rob Kemps en ik.
Jullie gaan zingen.
Ja, we kunnen alleen gaan signeren, maar dat doen jullie natuurlijk altijd wel. Maar ik vind dat vind ik nou niks.
Dus nee, dat is het ergste wat er is, man.
Dus in een klein programmaatje van 20 minuten En daarna dan zingen we met z'n allen een lied met al die mensen die daar, hoop ik, staan. Of,
als de poppies een beetje zo.
Ook weer met Christa op de piano.
Ik zou je vertellen. Weet je wie Rob Kems is, Frans?
Ja.
Oké. Okay. Hij is de Snollebollekes. Ja. Dat is een grote. Ja, dat is iets. Ik wist niet dat het bestond. Maar
van links naar rechts en voort.
Van links naar rechts. Ja. Ik ben er geweest in de Gelredome. Dat duurt 3 uur. Er zijn 30.000 mensen die hebben de avond van hun leven. Die gaan helemaal.
Die Gelredome gaat helemaal van links. Die
gaat letterlijk van links naar rechts.
Moet je niet in Nijmegen doen.
Nee. Maar Rob zei toen. En wij gingen daar natuurlijk met z'n allen heen. Hè. We gingen naar zijn werk kijken. En toen zei hij, toen dat chansons een beetje aansloeg, ik ga er een Frans liedje in. Ik ga chansons doen. Maar dat detoneert. Jij denkt, daar zit een oceaan tussen in smaak. Hè? En ineens gaat het licht uit in dat Gelredome. We hebben net Lee Towers gehad en Jan Smit. Er zijn allerlei gasten. De gebroeders Co. Had je daar wel eens van gehoord?
Nee.
Met het nummer Ik wil neuken met die kale.
Willy en René?
Maar goed, ik heb nogal wat nieuwe dingetjes geleerd daar. Nieuwe nummers.
Echt zo'n stadionlied is dat, denk ik.
En op een gegeven moment gaat het licht uit. Dan had hij een heel klein stukje van chansons gepikt. Dus je zag Rob en mij lopen in dat stadion. Ik had een rode wangen van de schaamte en de gêne. En dan komt er een grote foto van Piaf. En dan zingen toch 5 seconden later 30.000 mensen Non je ne regrette rien. Dat vond ik toch wel heel erg knap.
Ja. Dus eigenlijk heb jij het volk, verheft, verheven.
Nou, we hebben ze Franse liedjes laten horen en blijkbaar slaat het aan. Ik denk,
nou ja, neuken met die kale of je ne regrette rien.
Nou, hier is de Farah 100 jaar mee bezig geweest. Nee, dat hij in een middag in. Dat is gewoon helemaal niet te geloven. Dankzij Rob Kems.
Ja.
Dat had Marcel van Dam nooit gedaan.
Nee, dat. The one and only. Ja.
Het gaat over Kees Jansma, dat lied, denk ik.
Dat is echt ook, ja. Oh my god.
Wat goed. Hey, ik was ook nog even in Parijs vorige week. Maar weet je wat me wel opviel? Ik liep daar 3 dagen rond. En dan kom je inderdaad van alles en iedereen tegen. Piaf, een of dingen zie je. En ik heb een mooi boek over Hemingway gekocht. Ja. Van alles. Maar pas na 3 dagen liep ik door de metro. En toen zag ik een grote poster met Neymar en Messi. Dan dacht ik, oh ja, die voetballen hier ook natuurlijk in de stad. Het is niet echt een voetbalstad. Hè?
Nee,
ze hebben klopt. De allerbeste voetballers ter wereld. Maar ja, of ik moet niet opgelet hebben, maar je merkt er weinig van.
Nee, dat klopt. Je ziet eigenlijk ook muurschilderingen wij zaten nu bij Rue de Mouffetard. Dat is gewoon een arrondissement, doet er verder niet toe.
Ook Hemingway gebied.
Nee, dus,
ja, dit is toch bij de Bastille daar? Bij
daarachter. Nee, het is. Nee, het is achter,
of, oh nee, dat is in de Quartier Latin. Dus die,
het is achter het Pantheon is het.
Ja.
Achter het Pantheon. En dan zie je muurschilderingen.
Maar vroeger altijd die Braziliaanse zangers en zo zaten. Hè? Ja.
Voilà. En dan zie je muurschilderingen van inderdaad grote schrijvers. Sartre, Beauvoir, eens op een muur. Krankzinnig eigenlijk. Ja. En inderdaad, voetbal zie je alleen op de Champs-Élysées. Ja. Want daar zijn
Ze hebben ook niet zoveel clubs. In Londen hebben ze, 20 profclubs of zo. En elke wijk heeft zijn eigen stadion, bij wijze van spreken.
Ja, maar in
Parijs is dat allemaal aan Bois de Vincennes en weet ik wat. Allemaal,
ja. Ja, dat wel. Maar als jij nu door Napoli gaat lopen, dan hoef je maar 3 keer de hoek om te gaan. Dan sta je weer oog in oog met Maradona.
Ja.
Nee, dat klopt. Het is geen voetbal. Nee. Het is geen voetbalstad.
Heb je dat nog gezien? Hoe de verjaardag van Maradona werd gevierd? Bij Boca Juniors.
De eerste sterfdag.
Ja, of de eerste sterfdag.
Ja.
Heb je dat
gezien?
Nee. Ja, ik moet altijd zo ontzettend om lachen. De wedstrijd werd gestopt.
Huilen?
Ja, het hele stadion huilen. En een shirt aan een, als ik het goed heb gezien hoor, ik geloof een shirt aan een ballon. Ja, het had weer zoiets grotesks en ongemakkelijks en moois tegelijk. Dat heb ik altijd bij dat soort dingen. Je zit er naar te kijken, uit het ene moment denk je bij jezelf, wat een waanzin, wat een massahysterie. En later denk ik, dat is ook wel weer mooi. Nou, daar is dat voetbal voor bedoeld.
Zo is het toch. De documentaire over Maradona, hoe die Napoli, zo'n stad daar in het zuiden van Italië, weet je wel, altijd opboksen tegen dat noorden. Hoe die zo'n stad, gelukkig maakte. Gewoon gelukkig maakte. Die hele stad.
Ja. Ja, ik zie het shirtje van Dries Mertens nog niet de lucht in gaan daar.
Verrekijker erbij leveren.
Maar die heeft wel meer gescoord volgens mij dan Maradona.
Ja, hij heeft een record verbroken.
Ja. Ja.
Ja.
Nou jongens, we zijn diep op het voetbal ingegaan deze podcast. Ik kijk even naar Pelle, op hoeveel minuten zitten we?
Kunnen we al een factuur sturen of moeten we nog 5 minuten erbij lullen?
Ja. Zeg het eens, Pelle.
Krijgen jullie betaald?
Nog 10 minuten.
Hiervoor? Wordt hiervoor betaald?
Maar jij bent eigenlijk de enige die van zijn lullig honorarium afziet.
Ja.
Vind ik heel nobel, maar jij verdient ook natuurlijk bakken vol met geld.
Dat klopt. En jij ziet niets van je salaris af?
Nee, zeker niet. Want ik moet heel de tyfuscent van Rotterdam naar Amsterdam rijden. Nou. En ik ben hier €49 aan het parkeren kwijt. Toch, Michel?
Ja, zeker weten, ja.
Dus die lullige €200, die steek ik lekker in mijn zak. Gaat de helft af van de belasting. Maar ik zei wel tegen Frans van de week, ik zie jij kan gewoon stoppen met het hele schrijven. Jij zit hier zo vaak.
Het is gewoon een fulltime baan.
Dit is gewoon zijn verdienmodel geworden.
De dood is een verdienmodel voor deze man. Zullen altijd voetballers doodgaan.
Over de rug van anderen rijk van worden. Anderen. Ja.
Ja.
Schraap ik mijn geld binnen hier. Ja.
Ja.
Heerlijk.
Trouwens, Matthijs, jij stuurt wat Nederlanders naar Parijs. Bewust of onbewust met dat programma.
Nou, weet je dat ik...
Dat is allemaal, echt niet te geloven.
Allemaal neuriënd door die straat.
Nee, maar dat zal echt zo zijn. Ik denk, als je dat zou gaan onderzoeken...
Nou, ik zou je zeggen dat wij...
een reisbureau zijn begonnen.
Een advertentie. Nee, nou. Wij zagen een advertentie in de krant namens de NS. Moet je nagaan. Chansons gezien. Ja. Ik parafraseer. Het favoriete café van Matthijs. Het restaurant van Rob. Het platenzaakje dit. Kon je er allemaal naartoe? Ja. Ik vond het bijzonder grappig. Maar het mocht blijkbaar... Technisch niet, dus de VARA heeft toch geprotesteerd en dat is er nu vanaf gehaald. Maar dat was dus een incentive om te gaan. En ik kreeg een appje van Bas Heijnen, die woont in Parijs. En die zei, god, wat is het druk met Nederlanders.
Ja, het is niet ook op vorige week.
Chanson effect, nou, dus zover wil ik niet gaan. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee, maar blijkbaar is het... Ja, het was natuurlijk ook een kijkje naar die stad. Ja, dat programma. Dat is misschien werkt het zo. Ik heb geen
idee. Tuurlijk, je krijgt toch enorm zin in als je alleen al die beelden van Rob Hotzenman ziet. Ja. En dingen, hoe heet die andere cameraman?
Weet je wat ik ontzettend leuk vind? Dan... Die liefdesstelletjes die je voortdurend voorbij ziet komen. Geweldig gedaan.
Ja.
Stad van de liefde. Op zich lijkt het een cliché, maar het werkt wel.
Ja. Ja, het is jammer van die muziek tussendoor, maar die beelden die zijn geweldig.
Ja, hou je niet van chansons?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nou, helemaal niet.
Nee, helemaal niet.
Dat is toch overdreven?
Nee, dat is helemaal niet overdreven.
Ze hebben gewoon zulke mooie liedjes gemaakt. Dat kan jij toch zelfs hebben?
En Michel is gewoon van de jazz.
Nee, ik ben ook van de jazz. Ja. Michel en ik appen regelmatig over jazz.
Maar nooit over Edith Piaf.
Nee, nooit over Edith Piaf.
Ben ik ook helemaal niet van plan.
Er is trouwens hele goede jazz in Parijs gemaakt.
Ja, dat is dat 100%.
Hè? Natuurlijk. Godverdorie. Zelfs hele goede jazzmuzikanten.
Al die Amerikanen, die Kenny Clark.
Ja, tuurlijk. Nou, Miles zat in Parijs
gewoon. Hoe heet dat?
Le Chevaux.
Ja. Las een Swift Schavot. Ja, die film. Ja, met Miles muziek bij maakt. Nee, maar er zijn natuurlijk... Juliette Gréco was natuurlijk de minnares van Miles. Ja. Deshabillé moi.
Ik vond Harry Nack beter.
Jeetje.
Hey, we zijn het volk
wel aan het verheffen, hè? Ja, zeker.
Ik heb wel... sowieso vanwege de Tour de France, Radio Tour, weet je wel. Dat
roept ici me, Radio Tour de France, le spectacle de la NOS.
Die toeters van die...
Is dat imitatiewedstrijd aan het worden?
en de vakanties natuurlijk, hè. Dus het Julien Claire en dat soort dingen. Maar ik moet zeggen, toen ik scholier was, ik luisterde toen liever toch naar... Op Dylan en weet ik wat, en Engelstalige dingen. Het was toch de muziek de papa een beetje.
Oui.
Nou,
c'est vrai.
Nou ja, ik vond het fijn, kopje thee met mijn moeder drinken. En dan ging het toch
muziek van Edith Piaf. Muziek de mama dan. Het is iets van je ouders, dacht ik.
Ja,
zeker.
Maar je wilde het toch meenemen. Staat toch op mijn Spotify.
Ja, ik was een fan trouwens van Georges Moustaki.
Ja.
Le Métèque.
Ja.
Dat vond ik
ons pleintje was het Place Georges Moustaki. Het einde van de Rue de Mouffetard, dat was ons hotel. Dat is ook toevallig.
Ja.
Ja.
Ja, nu heb je het onthuld waar je hebt geslapen. Nou kan je dat niet meer in je reisbureau... Voor de mensen die willen badderen in het bad waar Matthijs in heeft gelegen. Dat heb je nu onthuld.
Hey, maar is het nou zo dat jij jouw compaan pas weer in mei ziet? Of ben je nog flink aan het appen met hem?
Wij appen bijna elke dag. Namelijk nummertjes naar elkaar toe. Dus een live uitvoering.
Nog steeds?
Steeds.
Maar zijn die niet op dan?
Nee, die zijn niet op. Nee,
die zijn nooit op natuurlijk. Nee.
En ik zie hem straks bij de boekpresentatie. Dan gaan we nog een paar keer in boekhandels zingen, hoop ik. Dan maak ik een oudejaarsuitzending van mijn eigen programma. Maar dat wordt een helemaal Franse uitzending. En die wil ik samen met Rob presenteren. En dat mag hij van John de Mol. Dus dat gaan we samen doen. Dus dat wordt een Matthijs gaat door met het orkest van Sven Hemmend, et cetera.
Wacht even, is dit nieuws?
Ja, dit is nieuws, ja.
Oh, nou, eens even kijken of ze het eruit halen. Of ze helemaal tot einde luisteren.
Moet Dennis Jansen heel goed opletten.
Ja.
Dus ik zie hem en dan gaan we weer op reis. Dus dan, ik zal hem wel af en toe blijven zien, ja, zeker.
En schrijf jij het boek? Of schrijven jullie het boek?
Wij hebben allebei stukjes geschreven daarvoor.
Kan hij dat ook al?
Dat heeft Rob volgens mij met een ghostwriter gedaan. En ik heb het zelf gedaan. Ja, dus we hebben zelf de dingen voor gemaakt. Ja, zeker. Zeker.
En dat ligt natuurlijk voor Sinterklaas, of in ieder geval voor de kerst dat klopt. In de winkel.
2 weken voor Sinterklaas komt het uit.
Het werd toch een commerciële hond. Nou, je lijkt Van Egmond wel. Move Godsamme, liefhebber.
Hey, weet je wat een mooi boekje is over Parijs? Heb je misschien al gelezen? Van Henk Prupper. Hartslag.
Ja, heb ik nog niet
Hartslag
gelezen.
Hartslag 27, echt wat voor jou.
Ja.
Echt een mooi boek.
Ja, ik heb gestudeerd met Henk.
Ja, hij heeft toch hartgas verzonnen, die term?
Nee, dat heeft Henk echt verzonnen.
Ja, ik
Henk
ben heeft dat verzonnen. Zo Henk blij. Prupper.
Nee, Henk Spaan heeft dat verzonnen.
Ja? Ja. En maar volgens mij komt het uit een verhaal, het eerste verhaal van Henk Prupper in de eerste Hartgras, valt het woord hartgras.
Henk heeft het volgens mij bedacht omdat er een reclame was van een check. Dan draaide iemand een checkie op een voetbalveld. Dat was dan de groundsman, zou ik maar zeggen. En die had het over, dat is het verhaal wat ik heb onthouden, en die had het over hartgras. En toen zei Henk, belde mij op, want we zochten een titel. En dat was dan allemaal de tribune, allemaal flauwekul hadden we. En toen zei Henk, dat rare woord hartgras, daar moesten we even aan wennen. En toen dacht ik, nou, misschien is dat het.
Lieve luisteraars, denk nu niet dat het gaat over literatuur en schrijven. Want Henk Prupper is de oom van Davy Prupper.
Ja. Ja. En ons eerste optreden...
En van die andere Prupper ook nog.
Ook, zeker.
Ons eerste optreden in met hartgras... On tour en later...
Frankrijk.
Was in Frankrijk, in het Instituut Nederlandais.
Legendarisch.
Legendarisch. 1998.
Met Van Mierlo op de voorste rij.
Met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hans Van Mierlo op rij 1.
Oh, daar wil ik er wat over vertellen.
En dat was omdat Henk Prupper ons had uitgenodigd, want die was op dat moment directeur van het Instituut Nederlandais. Nou ja.
Die Van Mierlo, die zit op een zeker moment stomdronken recht tegenover mij tijdens het eten. En wat ik altijd doe, want ik ben bang om vergiftigd te worden.
Door wie? Door Hans Van Mierlo? He? Ben je bang om vergiftigd te worden door Hans Van Mierlo?
Ik sneed de korstjes van mijn Franse kaasjes af. Hij ging helemaal uit zijn plaat. Wat doe je nou? Nou ja, wat doe jij dan als de minister van Buitenlandse Zaken zegt... dat mag je niet doen, die korstjes van je Franse kaas afsnijden. Maar ik had een stuk gelezen waarbij was gebleken dat 20 Fransen per jaar sterven aan de bacterie van die korst in zo'n Frans kaasje. Nou,
is dat ook een tip voor dat chansonprogramma?
Ja. Nou ja, dat wil dat ik best komen vertellen.
Had je dat in L'Équipe gelezen?
Nee, maar dat is dus echt 20 Fransen per jaar. Maar die minister van Buitenlandse Zaken wil zeggen, dat moet je niet doen. Wat doe jij dan? Nou ja, ik ben hem opgevolgd.
Autoriteitsgevoelig?
Klein beetje wel, ja. En ik hoopte dat het...
Wat heb je dan gedaan? Die korstjes opgegeten?
Het lot mij goed gezind was. Het is goed gekomen, want ik zit hier nog.
Ja, ja, ik herinner me dat ook nog wel die avond. In dat café of in dat restaurant.
Was erg leuk.
Ja. Ja, zeker.
Toen had ik, heel bijzonder, daar zat te luisteren Piet Grijs.
Ja, Hugo Bandkorsius.
En ik las een verhaal voor en dat was een van de eerste keren dat ik voorlas. En dat ging over Marco van Basten. En ik had even oogcontact met hem en hij knikte bevestigend. Zo van, het leek net of ik de zegen kreeg. Zo'n jongen, prima gedaan. En dat was al heel bijzonder, want het was een hele cynische man eigenlijk. Maar die gaf eigenlijk zijn zegen.
Door Willem Frederik Hermans Malle Hugo gedoopt. Hè?
Omdat dat hij moet toch je ook, nou weer niet zeggen. En waarom?
Hij was wel vrij onberekenbaar, zou ik maar zeggen. Die moest.
Maar in al zijn clowneske onberekenbaarheid en onuitstaanbaarheid ook, denk ik, was het wel een grootheid. Dus toen hij daar was, ik weet nog precies wat Hugo zag ik natuurlijk ook. Denk jeetje, de grote Hugo Brandt-Korsje is in de house. Over deze eerste trip heeft Anne...
Terwijl die wel op dat moment zijn kinderen aan het verwaarlozen was.
Dat weten we nu pas.
Ja. Die kinderen gaan nu de zalen in, hè, om dat te verkondigen.
Dat nog een beetje goed te maken, die mislukte jeugd.
Anne Enquist heeft toen, die was mee overigens, dat was de enige vrouw in onze basisopstelling.
In het busje.
Die heeft toen dat hele mooie gedicht geschreven over dat tripje. Waar is het feest? Weet je dat nog?
Ja, zeker, natuurlijk.
Weet je dat nog? Dat heeft ze 3500 keer geciteerd als we met hartgras op toenee gingen. Sorry. Wij kennen dat uit ons hoofd.
Nou, toe dan.
Nee, ik ben ook in de war met het andere gedicht wat ze altijd deed. Over sportpark de Kwakel, kan ik me nog herinneren, of zoiets.
Ja, het brak. Ja. Ja. Het gebroken been van haar zoon. Ja. Nee, dit was Waar is het feest?
En het slagers met
in
van
het
Koeman.
Busje, daar is het feest. Ja. Ja. Grappig.
In het busje waar we ook nog een anekdote over hebben, over Marcel van Roosemalen en Matthijs van Nieuwkerk, maar die is wel bekend. Dus die houdt u, als u hem echt begint te vergeten, Houdt u nog wel een keertje te goed, want Matthijs komt zeker nog een keertje terug.
Want ik heb ook die anekdote altijd over Willem van Hanegem bij de Albert Heijn, maar die hou ik ook...
Nee, die wil ik nu horen eigenlijk.
Ken je die niet?
Nee.
Dan luister jij niet iedere podcast van Hartgras.
Dat klopt. Dat heb je ook helemaal gelijk. Het is voorkomen juist.
Gelijk toegeven.
Maar ik heb ook een variant dat ik hem tegenkom op het Homo Naaktstrand...
Ja.
Oh, wil je die dan?
Ja, kom voor Matthijs.
Volgende
ja.
keer.
Ja. Nee.
Nee, we hebben genoeg over Rotterdam.
Dit is Haarlem.
Nee, maar Homo Naakstrand van Hanegem en dan naar huis gaan, dat kan echt niet.
Nou, we kunnen ook zeggen dat hij hem volgende week vertelt. Dan luister jij tenminste precies, volgende week ook eens een keer een podcast.
Ik stel voor een cliffhangertje.
Ja, vind ik ook. Ja. Dat doen we gewoon een andere keer. We zeggen ook niet welke aflevering het is, nee. Zodat Matthijs alle afleveringen voortaan luistert. Want wat is er? Bellen? Nee, je hinderlijk gezwaai met de handen, wat is dat? We zijn gesponsord door de Toto, dat had ik al gezegd. Dat wil ik best een tweede keer doen. En dan zegt Henk Spaan altijd, Toto 18 plus, speel bewust.
Ja, bewust, dat is zo. Bewust, anders ruimt het niet.
Oh, okay.
Dat is ook Rotterdams, toch? Bewust?
Nou, dan ga jij het voortaan zeggen, goed?
Maar ik kan niet zo goed Rotterdams als jij.
Ik vond het een fijne podcast, heren.
Is er nog iets voor de rondvraag?
Maar kom maar.
Nee, ik heb niks.
Je hebt niks, Michel?
Ga je wel eens naar Go Ahead Eagles kijken?
Ik ben net uitgenodigd, toevallig. Vorige week was er iemand in de publiek van mijn programma. En dat is de stadionspeaker van Go Ahead Eagles. Oh. Daar heb ik een lange brief van gekregen. Of ik bij de wedstrijd Ajax-Go Ahead Eagles, ik geloof in februari pas, naast hem wil zitten in dat kleine hokje waar hij waarschijnlijk zit.
Je bedoelt Go Ahead Eagles-Ajax?
Go Ahead Eagles-Ajax, excuus, in Deventer, vlakbij mijn huis dus. En dan zou je het leuk vinden als we in de rust, of wanneer dat is, ik weet het eigenlijk helemaal niet, Franse plaatjes draaien.
Nou, ophouden nou. Nou kappen met die chansons. We gaan geen chansons draaien in Adelaarshorst.
Dan kan beter.
Maar jij bent er nu echt in gaan geloven.
Nee, maar luister.
Ik heb nou een weekend in Parijs tussen Nuri en de Nederlanders gelopen met die kutmuziek. En dan ben ik thuis. En nou wil ik... Nou, speelt er in jouw achtertuin de meest spectaculaire voetbalploeg van Nederland. Daar zit ik van te genieten. Dan wil ik niet dat geneuzel van Charles als naar voren op de achtergrond.
Ik citeer dus...
You'll never walk alone.
Ik citeer de stadionspeaker. Of dat nummer,
of
dat nummer over Kees Jansma. Kan misschien
Die kale die wil neuken. Dat kan ook nog. Dat accepteer ik nog. Maar ik wil geen Edith Piaf terwijl ik naar Kees van Wonderen sta te kijken.
Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. Het was een bijzondere podcast. Deze aflevering nummer 30. Tot volgende week.
Goed je weer te zien, Michel.
Ja, gezellig. Yes, there used to be a ballpark right here.